Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 35, de versen 1, 2, 3 en 4. Deze avond kunt u vinden in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan die van de Korinthe en daarvan het eerste hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Gods woord, 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Sothenes den broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthen is, den geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heilige met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles zijt rijk geworden in hem, in alle reden en in alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een één dezelfde zin en in een dezelfde gevoelen. Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloé zijn dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik van Cephas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid zo heeft het goden behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid, en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, den gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hen die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen, en het onedele heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in den Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt zo groot en heerlijk, dat gij ons weer samengebracht hebt onder dat eeuwig blijvende woord, onder uw getrouw getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Kon en mocht het zijn ook door het gepredikte woord, daar gij toch gezegd hebt dat gij door de dwaasheid der prediking zalig wil maken en zalig zal maken die geloven. O Heere, mocht gij daartoe de rijen nog doorgaan. En mocht gij ons alle aanraken met die kool met die vurige kool, opdat onze zonde uitgewist, onze schuld verzoend, en opdat de schuld uw volks uit uw boek gedaan worden. Heere, mag het persoonlijk toegepast worden ook deze avond. Mag uw volk versterkt worden, mogen ze zich verlustigen in u de Heere. Want in dit leven is het niet. Het enige slag gaat en het andere komt. Ach, lieve Heer, als we zouden beseffen dat de eeuwigheid aanstaande is, maar ook dat uw volk met Paulus zou zeggen, ik wens ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is mijn zeer ver en het beste. O Heere, mocht die heerlijkheid, de Heere der heerlijkheid, op het woord zijner waarheid triomferen, ook deze avond. O Heer, het is een ontzaglijke waarheid wat de apostel Jacobus op ons deze morgen heeft voorgehouden door de inspiratie des geestes. En dat we het mochten verstaan, zijnde en behorende bij de broeders die Jacobus aanspreekt, mijn broeders. Broeders in het geloven, want dat uiteindelijk, gij zegt het. Die is mijn zuster, mijn moeder en mijn broeder die de wil Gods doet. Want die blijft tot in der eeuwigheid. Heren, mochten we tot dat huisgezin van u behoren. Door wedergeboorte en bekering, door rechtvaardiging, heiliging en volkomen verlossing. Opdat u de roem hebben, opdat u de vrucht hebben. Want de vrucht is voor de landman. Heren, mochten we daartoe ingeënt worden. Om vruchten uit u te dragen. Maar ook, lieve Heren, opdat we zouden uitgaan. Om het te verkondigen. Dat er een weg ter ontkoming is. Een weg ter ontkoming voor de toekomende toren. En dat uw volk wordt toegeroepen. Dat haar schuld verzoend is, dat er ongerechtigheid vergeven is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen voor alle zonden. Want gij hebt een lam besteld, gij hebt Christus gesteld. Als die overste leidsman, die volleinder des geloofs, als die borg en zaligmaker. Op wie al de zonden van zijn volk terecht gekomen is vanwege de toorn Gods over de zonden. Maar ook zijn gewilligheid om die weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid door een weg van recht. O Heere, mag die zaligheid aan ons bekend gemaakt worden door uw woord en geest. Opdat we het zouden proeven en smaken dat de Heere goed is voor een bedorven mens. En dat de Heere zoekt, dat hij zoekt degene. Die verloren liggen in schuld verslagen. Heren, daartoe heb gij uw woord gegeven. Want het woord is het zaad der wedergeboorte. En mochten we deze avond zaaien en oogsten. O Heren, want daar is toch de arbeidsplaats van uw lieve heilige geest onder het woord, waar het woord gepredikt wordt. En waar het woord gelezen wordt, waar het woord herkauwd wordt, gelijk de reine dieren des velds. Want Heren, we zijn toch voor u geschapen, we zijn niet voor onszelf geschapen, we zijn voor u geschapen. En mochten we dan in die herschepping, als nieuwe schepselen, uw beeld gelijkvormig zijn, uw woord verkondigen, tot aan het uiterste der aarde. O Heere, mocht gij ook deze avond de schriften ontvouwen. En mocht gij uw lieve heilige geest eraan paren. Opdat we door dat woord gesterkt, levend gemaakt, gerechtvaardigd. Gesterkt, geheiligd, getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven. En zouden reizen naar het vaderlijk huis. Lieve Heren, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. We leven in het laatste der dagen. Maar mocht gij uw licht nog doen schijnen in de duistere plaats van ons hart. En mocht gij die gemeenschap scheppen, doen geboren worden. Die gemeenschap der heiligen, waarvan gij het middel zijt. En waarvan gij de gever zijt, en waarin gij in het midden zijt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. O Heren, wij smeken u om uw aanwezigheid. Mocht gij de duivel van ons weren, en mocht gij onze gedachten ordenen, mocht gij ons hart innemen, en mocht gij ons aller aandacht opeisen. In de toepassing des harten, om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze morgen hebben we u gepredikt. Het woord Gods uit Jacobus 2 en daarvan de eerste vier versen, begin gemaakt. waarin de apostel Jacobus begint met een vermaning tot de broeders, tot de gemeente van Christus, tot de ware gelovigen. Mijne broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, den Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. En gemeente, dat hebben wij u enigszins mogen verklaren, de zonde van de aanneming des persoons. Jacobus zegt, heeft niet het geloof van onze Heer Jezus Christus met aanneming des persoons. En dat komt hij nader te verklaren in het tweede en derde en vierde vers. Waarin hij zegt, want zo in uw vergadering een man kwam met een gouden ring aan de vinger en een sierlijke kleding. En er kwam ook een arme man in met slechte kleding. En gij zoudt aanzien desgene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit hier op een eerlijke plaats. En zoudt zeggen tot de arme, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen. En dat was de prediking van vanmorgen. Een geliefde de Heer, heb geen rijke verkoren, geen aanzienlijke, maar het verachte en het onedele. Hetgeen niets is, hetgeen we u opgelezen hebben uit 1 Korinthe 1. En dat is zo'n heerlijk evangelie, want als God nou de arme en de verachte en hetgeen niet is uitverkoren heeft, wie wordt er dan uitgesloten? Wie wordt er dan uitgesloten? Komt herwaarts tot mij, zegt de Heer. Alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal uw rust geven. Een mens die zoekt overal, hè? Overal. En de duivel die zoekt ook overal. Zoekende rust, en hij vindt het niet, en dan komt hij terug in het huis wat met bezemen gekeerd is, en dan wordt dat huis, dan keert hij terug met 7 duivelen erger, en dan wordt het erger. Als dat het huis ooit geweest is. Want waar zoeken we nou de rust? Rust en vrede wordt gevonden. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Want geliefde, als we nooit in de onrust gezet zijn geworden, in de onvrede, dan zullen we ook nooit die rust in Christus vinden waarvan Paulus spreekt in die, ja, in al zijn brieven, met name Romeinen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En die vrede kan nooit gesmaakt worden en nooit geproefd worden als daar geen plaats voor gemaakt is in ons leven. Ja, want van nature leven we in een valse vrede. Een valse vrede, dat hebben mensen graag. Hè? Een mens zoekt eenheid. Maar aan van nature is dat allemaal een valse eenheid. De valse oecumene wordt dat geheten. Maar dat zocht een apostel niet. Hij zegt, mijn broeders. Dan heb je het over de huisgenoten des geloofs. En de huisgenoten, we hebben u vanmorgen gezegd, Gods volk kan niet zonder vermaning. Gods volk kan niet zonder kastijding. Want ik heb u gezegd, als we zonder kastijding zijn, dan zijn we een bastaard en geen zoon. Dan zijn we een knecht en geen kind. Ja. Kijk, toen Huntington een beetje slechter been werd, toen ging hij met de koets en de paarden ervoor, ging hij naar de kerk. En toen schreef hij op de bellen en van de paarden schreef hij 2 letters SS, saved sinner. En toen kwam er zo'n vrome man, hij zegt, nou is Huntington van zijn plek, Nee, zegt Huntington, hij zegt, jij bent een knecht, jij moet lopen. Hij zegt, maar ik ben een kind. Hij zegt, ik mag met de wagen. Want de wagen van zijn vrijwillig volk. Dat zijn de voorrechten van het huisgezin van God. Maar daar horen ook vermaningen bij. En dat is al in een natuurlijk huisgezin. Kinderen kennen niet zonder vermaning. Hij heeft wel eens een huisgezin waar de vader nooit vermaant, dat wordt een chaos. Hè? Een huishouden, zeiden ze vroeger, van Jan Steen. Een huishouden van Jan Steen. Jan Steen was een schilder en als je dan een schilderij bekeek van Jan Steen, dan stond alles schots en scheef door elkaar. Dat was Jan Steen. Ja. Huisgezin van Jan Steen. Nou, dat zal Gods volk wel gewillig bekennen. Dat ze nou niet anders kunnen dan kinderen grootbrengen als een huisgezin van Jan Steen. Want wie zal zijn kinderen groot kunnen brengen op een door God verordineerde wijze? We hebben daar gestaan en het doop van ouders. We hebben ja gezegd dat we ze zullen opvoeden in de voorzijde leer. Maar waar komt er van terecht? Wat zal door die vaders hart gegaan zijn toen die verloren zoon tegen hem zei: Vader, geef mij het goed. Geef mij de erfenis, want ik ben onderaan zat van die kerk. Ik wil nou eens een poosje de wereld in. Nou zegt die vader, hier heb je de erfenis. Ga heen. Maar heb de jongen het uitgehouden in die wereld? Dat is nog een wonder, geliefde. Dat de Heer je tegenkomt. Als hij van pad afgaat, dat de Heer je tegenkomt. En dat je al je goede doorgebracht hebt, je eer verkwanseld. En toen kwam die jongen bij de zwijnen terecht. Maar van die zwijnen werd hij ook niet beter, want hij mocht nog geen eens van dat draf van die zwijnen eten. Maar het is allemaal liefde van God. En de Heere laat het toe. De Heere laat het toe. Maar als je zulke goddelijke lessen krijgt, geliefde, hoef je niet voor het letterlijk de wereld in, want dan zit je middenin. Er schreef pas iemand, en dat was dan gericht tegen de jeugd, toen schreef hij. Hij zegt, je moet je eigenlijk niet daar begeven, want dan bevind je eigenlijk in het domein van de duivel. Nou, ik zeg, arme man, ik zeg, sinds Genesis 3 leven we in het domein van de duivel. En daaruit moeten we verlost worden. Tegenwoordig hebben ze een prediking, dan willen ze de jeugd voor de zonde bewaren. Wat een verloren zaak is dat. Wat een verloren zaak is dat. We moeten bekeerd worden. We moeten aangesproken kunnen worden zoals Jacobus hier doet. Mijn broeders, daar is wat gebeurd met die mensen. Die zijn tot waarachtige bekering gekomen. Die zijn van dood levend gemaakt. En u zegt, nou, als ik eenmaal een levende ben, dan gaat alles goed. Ja, dan gaat alles goed. Maar niet zonder vermaning, niet zonder kastijding, nee. Want een Heere, die kastijdt een iegelijke zoon die hij lief heeft. Dat is nou liefde des vaders, liefde des zoons en liefde des heilige geestes. Ja. En die dwalen brengen op het rechte spoor. En was daar nou voor nodig? Dat weet God, dat weet God. Mooi misschien diepe wegen gaan die diep in je vlees snijden. Maar weet je wat, als je daar nou eens uit verlost mag worden, weet je wat je dan gaat zingen? Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zou leren. Mijne broeders, ja. En dan gaat een apostel Jacobus kijken, want hier in dat tweede hoofdstuk gaat het over het onderscheid tussen een waar geloof en een dood geloof. En Jacobus die verklaart dat door de inspiratie des geestes, ten eerste in de vermaning naar Gods volk toe, opdat ze opgescherpt zouden worden wat hij te zeggen heeft. Wat hij te zeggen heeft, wat hij bij God vandaan te zeggen heeft. Niet Jacobus, maar de Heilige Geest bij monden van Jacobus. Want het gaat hier om het fundament, om de leer waarmee de kerk staat of valt. En daar zullen we dan straks, als de Heer het geeft, op komen. Maar er is eerst een voorafspraak. Dat is zo schoon. Een voorafspraak opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk. Dan moet ook Gods volk weer bijgebracht worden. Want anders is er geen opmerken, mensen. Anders is er geen opmerken. En dan gaat Jacobus eerst vermanen. Dat de Heere het verachten heeft uitverkoren. En dat we niet mogen handelen met aanziens des persoons, met aanneming des persoons. Geen ambtsdragers mogen bevestigen naar een intellectualisme. Naar het aanzien. Dat verbiedt God. Hij zegt, al kwam er een man in uw vergadering met een gouden ring aan de vinger. Nou en? Zet hem op de achterste bank. En zet die bedelaar op de beste plaats. Dat is de orde Gods. Dat is de orde Gods. Want de meerdere, die zal de mindere dienen. Zo wil God het hebben. Zo wil de Heeren het hebben. Ja. Ja. En kijk, als de tucht niet functioneert, hè, dan wordt er gehandeld met aanneming des persoons. En daar hebben we vanmorgen al het een en ander over gezegd. En we hebben ook gezegd vanuit het woord, hè, hoe de profeten en de apostelen gehandeld hebben. Hoe Christus met zijn weeufarizeeën gehandeld heeft. Hè, de tucht handhaafde. En met een geesel die koopgodsdienst de tempel uitgeslagen heeft. Hè, omdat de ijver van Gods huis hem verteerde. Maar geliefde, tegenwoordig hebben we een godsdienst. Er zit een rijke man in het vooraangestoelte van de kerk, hè, van de synagoge. Ja, er is niks nieuws onder de zon, hè, want daarvan spreekt ook die gelijkenis van de rijke man. En Lazarus, die zat er aan de poort in het zand, in de modder. En die zat vol zweren, die had niet meer eens een stel van die zweren lekkende honden. Het is alles van zijn plek. Tegenwoordige dominees zijn vergeven met zelfliefde en ze baden stuk voor stuk in de weelde. He, ze leven als de rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig. Maar weet je wat Gods woord zegt? Gods woord, kijk, dat is nou een heerlijk eerlijk woord. He, Gods woord maakt geen onderscheid, handelt zonder aanzien des persoons. Hij zegt, Gods woord zegt van zulk soort herders, van zulk soort dominees, hij zegt, het zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, wat zeg ik? Ik heb het woord Gods te prediken. En niks anders dan dat. Ja. Maar kijk, die stomme honden die niet bassen kunnen, die geven er niks omdat Gods naam om hunnentwil gelasterd wordt. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. En het is zoveel keren gezegd, zoveel vermaningen zijn er uitgegaan. Tegen al die dwalingen, tegen al die kerkpolitiek, tegen al die goddeloze democratie, tegen die democratische kerkvorm. Zoveel waarschuwingen gegeven. Maar men verhardt zich eronder. Maar ik zal je toch vertellen, gemeente, na verharding volgt verwoesting. Dan is er geen genezen meer aan. Dan is er geen genezen meer aan. Dan is er geen ontkomen meer aan. En in het algemeen gesproken, de maat der zonde moet nu volgezondigd worden. Het oordeel is onafwendbaar. Dan zullen de kerken met de goddeloze wereld worden omgekeerd. Ja. Omdat God een God van recht is. En omdat God handelt zonder aanneming des persoons. Dus de meerdere zal de mindere dienen. Hè? Daar zal God voor zorgen. Want de dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij de wijze beschamen zou. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij het sterke zou beschamen. Het onedele, het verachten, dat heeft God uitverkoren. Hetgeen niets is, hè? Aller afschrapsel. Opdat het geen iets is, opdat hij dat er niet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. En de Heilige Geest zegt in dit hoofdstuk bij monden van Jacobus precies hetzelfde in andere bewoordingen als Paulus dat zegt. Wat we u hebben opgelezen uit 1 Korinthe 1. Hij zegt in vers 5, hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen des koninkrijks, het welk hij beloofd heeft, degene die hem lief hebben. God verkiest het verachten, de armen, de doodbrakende, de heemans, de kreupelen en de verminkten. Ja. God houdt zich over een ellendig en arm volk om rijk te zijn in het geloof, erfgenamen des koninkrijks. Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je daar nou voor doen? Worden die je bent. Worden die je bent. Want er is niks aan te doen. Er is alles verloren. Ja. Maar die heb God verkoren, want hij zoekt het verloren, hetgeen niets is. tot niet gemaakt zijn. De mens moet tot niet gemaakt worden. En als dat wonder van vrije genade mag plaats hebben, de zulke hebben God lief boven al hun medegenoten. En hun naasten als zichzelf. Maar dan, als Jacobus eerste huisgenoten des geloofs heeft aangesproken, ik heb u vanmorgen gezegd dat de christelijke kerk doet wel aan alle, staat er, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Nou, die orde die volgt Jacobus, maar dan gaat hij ook een woord richten tot de schijnchristenen. Vers 6, maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Dat is een aanklacht tegen de huidige kerken. Dat is een aanklacht tegen de huidige voorgangers, omdat zij handelen met aanneming des persoons. En als die zonde heerst, met aanneming des persoons, dan worden de armen oneer gedaan. Dan wordt Gods arme volk verdrukt. Want ik heb u gezegd, bij een democratische kerkvorm, en dat is ook bij een democratische regeervorm, wordt de minderheid altijd onderdrukt. En als dat in de kerk heerst, want ook de kerken die hangen aan elkaar van democratie, dan wordt Gods volk onderdrukt. Voel je het nou dat die democratische kerkvorm van God vervloekt is? Want dan wordt Gods volk onderdrukt. Want bij democratie, dat kan alleen maar door kerkpolitiek functioneren, meeste stemmen gelden. Ik heb u gezegd, de kerkelijke democratie, die staat haaks op de goddelijke genadeleer, op de goddelijke verkiezingsleer en ook haaks op het ware geloof. Dan worden de armen oneer aangedaan. En wat nog erger is, dan wordt Gods woord verkracht. Dan heeft men dan predikt men niet meer het woord, maar een beperkt woord. Hè? Een beperkt evangelie. Een tactisch evangelie. Een tactische preden wordt het allemaal politiek. Want politiek is tactisch. In negatieve zin. Ja. En in de huidige kerken wordt Gods arme volk vervolgd, hè, door degenen die handelen met aanneming des persoons. Ja, dan valt Gods volk te buiten. Hè, net als Lazarus buiten de poort viel van die rijke man. Daar paste Lazarus niet in die sfeer. Lazarus was een man die alles verpestte. Hè, in de ogen van de braven, in de ogen van de rijken. Ja, want die man die stonk gruwelijk. Hè. Hij stonk gruwelijk naar de zweren. Hij was met lompen bekleed. Maar een apostel zegt hier, Hebt gij dan uzelf niet een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Als je nou die armen, dat arme volk van God, als je dat nou overal maar uitsluit, uit de kerkraadsbanken, overal van uitsluit. Ik heb vanmorgen gezegd, het ambt alle gelovigen heeft geen functie meer in de huidige kerk. Omdat er democratisch gehandeld wordt. Dat is antichristelijk gehandeld wordt. Democratisch, demonkratisch is antichristelijk. Dan worden de armen oneer aangedaan. Ja, ik kan er wel een boek over schrijven. Dominees staan profaan aan de zijde van de duivel, omdat zij vlees tot hun arm gesteld hebben. En de hersteld hervormde inquisitie laat homo's toe op de preekstoelen. Maar degenen die daartegen getuigen, worden vervolgd en overal van uitgesloten. Moet je ook publiek doen hoor, want publieke zonde moet het publiek worden bestreden. Ik ben er tegen, Gods woord is er tegen, dat publieke zonde geheimelijk bestreden worden. Dat laat Gods woord niet toe. Dat is ook een zonde. Dan handel je ook met aanzien des persoons. Want weet je wat een apostel Paulus zegt? Die zondigen bestraft ze het in het openbaar, opdat anderen zouden vrezen. En dan gaat het over publieke zonde. Ja. Dat deed een apostel ook bij de veinzende Petrus. Die werd bestraft in alle tegenwoordigheid. Hoor je het? Paulus die nam Petrus niet in een geheim kamertje. Nee, nee. Hij bestrafte hem in alle tegenwoordigheid. Omdat Petrus handelde met aanneming des persoons. Hij keek die die broeders van Jacobus die in achting waren, daar ging die bij zitten ten koste van de geestelijke status van de heidenchristen. Staat Gods woord niet toe. Maar er zijn geen Paulussen meer die dat weten staan. En daarom is het een kerkelijke chaos in onze dagen. Ene grote kerkelijke chaos. Allemaal wassen beeldencentrums. Op een hoge uitzondering dan. Maar er is niks nieuws onder de zon. Ook in de dagen van de apostelen overweldigden de rijke Gods arme volk. Zoals we dat kunnen lezen in de gelijkenis van de rijke man die de arme Lazarus terroriseerde, vernederde, uitsloot. En Jacobus steekt de armen in Christus juist een hart onder de riem. Hij zegt, overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen. Lasteren zij niet de goede naam die over u is, aangeroepen. Ja. Overweldigen, dat is instemmen met woorden en daden. De psalmist die zegt, zij spreken valsheid. En ieder met zijn naaste, met vlijende lippen. Ze spreken met een dubbel hart. Kijk, dat zijn van die geestelijk schizofrene mensen. Die spreken met een dubbel hart, met een dubbele tong. Dat zijn net chameleons. Daar kan ik ook wel een boek over schrijven. Bij de ene spreken ze zus en bij de andere al zo. Net hoe het hun gelegen komt. Dat zijn van die geestelijke schizofrene mensen. Die spreken met een dubbele tong en met een dubbel hart. Maar wat zegt Gods woord? De Heere snijden af alle vlijende lippen. De grootsprekende tong die daar zeggen. Wij zullen de overhand hebben met onze tong. Onze lippen zijn de onze. Wie is Heer over ons? Maar degene die handelen met aanneming des persoons spreken met een dubbel hart en met vlijende lippen. Grootsprekers zijn het. Die met een dubbel hart en met vlijende lippen spreken. En handelen met aanneming des persoons. Dat zijn afgodendienaars. Die gaan gezien willen worden. Die gaan in gezelschap van de tegenwoordige geestelijkheid willen verkeren. En daar bouwen ze websites vol mee. Ja. Maar de profeet Micha openbaart deze hypocrieten. En dat hebben ook de apostelen en de Heer Jezus gedaan. Hij zegt, de goede tieren is vergaan uit het land. En er is niemand oprecht onder de mensen. Ze loeren altemaal op bloed. Ze jagen een iegelijk zijn broeder met jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen. Ja. Maar zij zullen verward en verstrooid worden. Want de Heere staat deze valse wachters tegen. Wat zegt de Heere? Daar gaat het over. Tante Lene zegt, hoe mensen over me denken, dat laat me Siberisch koud. Hoe denkt God over u? Daar gaat om. Weet God van ons af. Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der ondriftigen, zal ik nu opstaan. En de Heere die zal al die hoogmoedigen verstrooien in de gedachten hunner harten. Hij zal ze wannen en de wind zal ze wegnemen en de stormwind zal ze verstrooien. Maar dan vervolgt Jacobus zijn vermaning. Hij zegt, indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift. Hoor je het goed? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Maar, want dan komt hij dat eerste vers weer te herhalen. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde. En wordt van de wet bestraft als overtreders. Ja. Kijk, hier komt openbaar, wat is je oogmerk, wat is je gezindheid? Is je gezindheid in Christus door het ware geloof? Of heb je er een vuil oogmerk bij? En als het ware geloof werkzaam is, gemeend in de beoefening is, dan werkt het geloof door de liefde en de liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde handelt zonder aanneming des persoons. Anders is het geen ware liefde. Dan ga je niet die man die daaronder in de dijk legt, zoals in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, dan ga je die niet voorbij, dan ga je niet tegenover hem voorbij. Kijk, dat komt voort uit zelfbehoud, aanneming des persoons. Maar die Samaritaan, die handelde zonder aanneming des persoons. Want na de maatschappelijke en natuurlijke betrekking, was er een breuk tussen de Samaritanen en de Joden. Die Samaritaan had een burgerlijk recht, om zomaar eens te zeggen, om die man voorbij te gaan. Maar hij deed het niet. Want hij werd door de liefde van Christus gedreven. Ja, het is eigenlijk een type van Christus, die barmhartige Samaritaan. Want de Heer die handelt zonder aanneming des persoons. En hij bukte zich naar die man en waste zijn wonden. En droeg hem op zijn ezel naar de herberg. Zonder aanneming des persoons. Ja. En dat geschiedt door het ware geloof dat door de liefde is werkende. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Tegen de zulk is de wet niet. De wet was niet tegen die barmhartige Samaritaan. De wet was niet tegen die man omdat hij een Samaritaan was. Nee. Hij vervulde de wet van Christus, draagt elkanders lasten. Hij werd gedreven door de liefde van Christus. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde. Dan zegt de wet, vervloekt zijt gij, omdat gij niet doet wat geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Nou, u ziet, gemeente, dat het ware geloof zich niet laat verenigen met de aanneming des persoons. Want de aanneming des persoons is zonde voor God. En die zonde die wordt massaal bedreven door degenen die onder de wet verkeren. Want die kunnen niet anders dan de persoon aannemen. Omdat zij niet anders dan hun vleeselijk voordeel zoeken. En die zonde wordt ook dagelijks bedreven in het Reformatorisch Dagblad. En er wordt veel geld aan verdiend. Aan de zonde van de aanneming des persoons. Kijk maar, lees het maar. Altijd dezelfde favorieten. Hè? Ja. Koningin Beatrix wordt door het Reformatorisch Dagblad de handen boven het hoofd gehouden. Aanneming des persoons. Gaat allemaal ten koste van de waarheid Gods. Ik weet geen krant op te noemen die de waarheid Gods zo verkracht als het Reformatorisch Dagblad. Het gaat allemaal onder de dekmantel van Reformatorisch. En dit is gewoon ene grote maffia business. Ken het niet anders. Ken het niet anders verwoorden. De persoon wordt aangenomen en de waarheid verkracht. Dat hoort altijd bij elkaar. En dat is business geworden in onze dagen. Allemaal onder de Revo-vlag. Koningin Beatrix wordt in het TD zwaar verafgoot. Ja. Maar de waarheid Gods wordt verkracht, daar geven ze niet om. Daar geven ze niet om. Dat gaat altijd tegelijk op. Aanneming des persoons, de waarheid wordt tekort gedaan. Ja. De persoon wordt aangenomen en de wet Gods, de koninklijke wet, wordt verkracht en veracht. En op die zandgrond, daar is ook de SGP op gebaseerd. En dat noemt men in onze dagen bijbels genormeerde politiek. En dat terwijl de duivel architect is van deze godslasterlijke staat onkundige beweging. Want God handelt zonder aanzien des persoons. Dan kun je eigen 1000 keer op kersten beroepen, het zal niet helpen. Dan zal God je in de dag der dagen in vlam zetten. De aanneming des persoons staat dus haaks op het gebod, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want bij de aanneming des persoons ziet men niet op het behoud der ziel van de naaste, maar op vleeselijk voordeel. Het wordt geschied altijd met een oogmerk. Hè? Dan krijg je $100 van iemand en dan geschiet dat door een, daar zit een vuil oogmerk achter. Aanneming des persoons. Maar degene die vleeselijk voordeel zoeken, die zullen het oordeel niet ontlopen, want God laat niet met zich spotten. Hij laat zijn wet niet verkrachten door het reverdom, die de wet tot haar lijfregel genomen heeft en gesteld heeft. En de geest en ondertussen de geestelijkheid van de wet achterloos verwerpt. Want het wetticisme en het biblicisme, het is ontzettend in onze dagen. Ontzettend gewoon. Maar Jacobus legt een toetssteen aan voor al die regel des levens dominees en al die regel des levens kerken. Omdat ze handelen met aanzien des persoons. Hij zegt in vers 10 en vers 11. Want wie de gehele wet zal houden en die in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. En indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden. Nou, wie gaat er hier vrij uit? God kent onze gedachten van eeuwigheid. Hij weegt de harten en hij proeft de nieren. En Paulus had in zijn eertijds gemeend dat hij de wet goed deed en dat hij de wet vervulde, de wet doen. Maar toen het gebod gekomen is, toen bleek dat hij de wet geheel niet deed, dat hij geheel zonder de wet was. En toen vielen alle regels en alle wetjes uit zijn handen, want toen werden de zonden wederlevend. Er was geen wet die de zonde in het leven van Paulus konden beteugelen. Ze barsten er aan alle kanten uit. En als je daar nou niks van weet, dan weet je ook niet wat de wet is. Dan weet je de betekenis van de wet niet. Dan weet je er niks van. Mijne broeders, Jacobus spreekt ook tot degenen die de wet verstaan. Want die zijn te onderwijzen. Die alleen kunnen opwassen in de kennis van Christus. Alleen diegenen die gaan vrij uit. Die in het gericht God zijn vrijgesproken van schuld en straf. En onder de genade gebracht zijn. En die zullen ook de werken der rechtvaardigheid hebben. Hè, omdat de ranken ingeënt zijn in de ware wijnstok. En die kunnen geen kwade vruchten voortbrengen. Want een goede boom brengt alleen maar goede vrucht voort. Als Christus tot zijn kerk zegt, uw vrucht worden in mij gevonden. Dan zijn dat alleen maar goede vruchten. Dus rechtvaardig verklaarde in Christus, die zijn ook rechtvaardig. Tenminste, dat is hun intentie, hun oogmerk, de begeerte van hun hart. Krachtens de vernieuwde wil van God, om te willen wat God wil. Ja, maar dan moet je bij stilstaan. Ja, dan moet je bij stilgezet worden. Want wie de gehele wet wil houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Tegenwoordig zeggen ze, de zonde die je niet bedreven hebt, daar word je ook niet voor gestraft. En dat moet je die verdoemde in de hel eens vragen. Dat moet je die rijke man in de hel eens vragen. Had die man zoveel gezondigd? Nee. Hij had dingen nagelaten. Ja. Een scriba van de herstelte vormde kerk. Maar hij had nagelaten om die goddeloze vorstin te bestraffen door voor haar zondagontheiliging en haar godslasterlijke bezoek aan de moskee. Had hij nagelaten. En dan slaat hij zijn ogen open in de eeuwige pijn. U zegt, kijk God zo nou? Ja. Want die in één gebod gestruikeld zal hebben, die staat schuldig aan de ganse wet. U zegt, wie kan dan zalig worden? Alleen degene die onder dat oordeel van de wet verloren zijn gegaan. En in Christus gerechtvaardigd zijn geworden. Die alleen zullen zalig worden. En tot de zulke zegt de apostel, spreekt alzo en doet alzo. Als die door de wet der vrijheid zal geoordeeld worden. Wat is de wet der vrijheid? Dat is het evangelie van Christus. Kijk, de heidenen die zullen door de paradijswet geoordeeld worden. Ten dag als ge daarvanuit zult ge de dood sterven. Die wet die legt op de heidenen. De joden en de onbekeerde christenen zullen door de wet van Mozes geoordeeld worden. Vervloekt een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En wat hier staat, wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen, die zullen door de wet geoordeeld worden. En degene die in Christus geloven, die zullen door de wet der vrijheid geoordeeld worden. Door het evangelie van vrije genade. En wat is dat oordeel? Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Ik zie geen overtreding meer in mijn Israël. Maar degene die onder de wet verkeren, gemeente, spreken een werkheilige taal. De taal van de oude mens. Die handelen als een oude mens onder de wet. Die handelen met aanneming des persoons. Op alle gebieden. Op alle gebieden. Die doen de zonde, die leven in de zonde. Maar degene die onder de genade verkeren, die spreken de taal der vrijheid. De taal van de wet der vrijheid. De taal Kanaans wel genoemd. De taal des geloofs. En hun handel is overeenkomstig hun taal. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Hun vrucht is overeenkomstig hun taal. Hoe komt dat? Uw vrucht worden in mij gevonden. Christus is ook borg. Hij is, laat ik het zo eens zeggen. Hij is ook borg der heiligmaking. Hij is ons geschonken, we hebben het opgelezen. Als wijsheid bij God. Rechtvaardigheid, heiligmaking, volkomen verlossing. De zulke zijn rechtvaardig in Christus en die doen de werken der rechtvaardigheid. Niet uit menselijke activiteit om er eens tegenaan te gaan. Nee, ik heb u vanmorgen gepredikt, dat is een heilige vanzelfsheid. Zoals de catechismus dat zegt. Die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd, dat is onmogelijk dat die geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat is onmogelijk. Dat is een heilige vanzelfsheid. Ja. Die doen de werken der rechtvaardigheid, dat zeggen ze zelf niet. Maar het wordt wel door anderen gezien. En bij God staan ze als rechtvaardigen te boek. Ze zijn als rechtvaardigen aangeschreven. En ze zijn in het boek des levens des lams ingeschreven. Maar vraag een rechtgeaard kind van God naar zijn werken. Dan zal hij met Asaf uitroepen: ik ben een groot beest bij God. Maar geheel anders is het met degenen die te koop lopen met hun eigen werken. Dat zijn degenen die de werken der rechtvaardigheid niet hebben, maar die wel pretenderen. Dat zijn de vrome etaleurs die zich beroemen op honderdduizenden preken te hebben verspreid. Preken die nog van anderen gestolen zijn. Dat lijken de werken der barmhartigheid, maar het zijn werken van eigen gerechtigheid. En weet je wat de schrift zegt van werken van eigen gerechtigheid? Van die zogenaamde barmhartigheid, daarvan zegt de schrift: de barmhartigheid der goddelozen is wreed. De barmhartigheid van de goddelozen wordt door God aangemerkt als puur onbarmhartigheid. Omdat het geen geloofswerken zijn, maar werken der wet. En werken der wet gaan altijd voorop. Let er maar op. Werken der wet, daar hebben de mensen de mond vol van. Maar weet je wat er van die werken der rechtvaardigheid staat? En hun werken volgen met hen. Gods volk ziet ze niet, hoor. En als je ze ziet, zijn ze verrot. Gods volk ziet ze niet, want ze volgen. Ze volgen en hun werken volgen met hen. Ja. En dan vers 13. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Nou, degene die barmhartigheid hebben voorgewend vanuit een wettisch beginsel. Of uit loutere humaniteit. Over de zulke zal een onbarmhartig oordeel geveld worden. Maar wel een rechtvaardig oordeel. Omdat zij niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. En degene die geen barmhartigheid gedaan hebben in Christus. Van de zulke komen hun werken niet voort uit de bron van alle goed. Maar uit de bron van vuile wanbedrijven. Dus dat verschilt nogal wat. Dat lijkt soms heel erg op elkaar. Maar er zit een eeuwigheidsverschil tussen. En dat geldt ook voor degenen die zich voordoen als gelovigen. En pretenderen het ware geloof te bezitten. Maar ondertussen zich bewegen in het kader van de werken der wet. Omdat zij vreemd zijn aan de werken der rechtvaardigheid. Uit oorzaak dat zij een dood geloof hebben. Ja. Dus er is nogal een heel verschil, hè. Vanuit welke bron word je bediend? Vanuit welke bron, vanuit welke grond kom je op? En een recht geoefend kind van God kan het zo opluisteren. Of hij opkomt uit de wet. Al heb je het evangelie, al heb je de mond vol van het evangelie, die luisteren dat zo op. Of hij opkomt uit de wet, of dat je opkomt uit een verzoende betrekking met God. En vanuit de gemeenschap met God. Dat kunnen ze zo opluisteren. Ja, er wordt in onze dagen heel veel gediaboliseerd. Hè. Wat het niet is, dat wordt verdoemd. Wat het niet is, dat wordt zalig gesproken. En wat het wel is, wordt verdoemd. Maar God kent de harten, gelukkig. Hè. De Heere kent degene die de zijne zijn. Ja. Maar wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Sta af van de zonde, van de aanneming des persoons. En daarentegen roemt de ware barmhartigheid tegen het oordeel. De ware barmhartigheid is de barmhartigheid Gods in Christus. En die barmhartigheid die je roemt tegen het oordeel. Omdat het oordeel der wet niet zal gaan over degenen die in Christus geloven. Die komen niet meer in het oordeel. Omdat ze gered zijn in het oordeel. Omdat Christus in hun plaats is gaan staan onder het oordeel. Ja. Onder het oordeel Gods heeft Christus het wraakzwaard van de goddelijke toren over de zonde opgevangen in zijn middelaarshart. Zodat de schapen die hij gekocht heeft vrijuit zouden gaan en roemen zouden tegen het oordeel. Maar een doodgeloof zal niets te roemen hebben en ons geen nuttigheid geven. Dat zegt ons Jacobus in vers 14. Want wat nuttigheid is het, mijn broeders. Dan richt je zich weer tot degene die in Christus zijn. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Nou, u zult zeggen, zijn goede werken dan nodig om zalig te worden? Dat breekt toch Paulus helemaal tot aan de grond toe af in de Romeinenbrief. Nee, goede werken die doen niet mee in het rechtvaardig zijn van God. Goede werken zijn evenmin een aanvullende gerechtigheid op de gerechtigheid van Christus. Zoals Rome dat wel leert. Weet je wat Rome leert? Rome leert ook door het geloof. Oh ja, dat loogt Rome niet. Maar je moet dat aanvullen met goede werken. Anders is het nog een verloren zaak, volgens Rome. En dan weet je het nooit zeker of dat wel genoeg is. Dat zal in het vage vuur nog moeten blijven. Maar goede werken die zijn geen aanvullende gerechtigheid op de gerechtigheid van Christus. Want dat is een vervloekte ketterij. Hè? Zoals Rome dat wel leert. Een ketterij waarvan ook de protestantse kerken vergeven zijn. En mee doorzuurd zijn. Dat is begonnen met een klein zuurdeesem. Al in de nadere reformatie. Al in de na-reformatie. En dat zuurdeesem van Rome. Dat heeft het gehele protestante deeg verzuurd. Het is weer helemaal mis. Het is weer helemaal mis, gemeente. Omdat de zonde van de aanneming des persoons de kerken overheerst. Want dat is het gevolg van kerkelijke democratie. Dat is het gevolg van kerkpolitiek. Oneerlijk. Maar als de boom kwade vruchten voortbrengt, is dat een bewijs dat ook de gerechtigheid van Christus gemist wordt. Dat ook het ware geloof gemist wordt. En dat men helemaal niet recht voor God staat. Aan de vruchten kent men de boom. En dat wordt ook door Jacobus bedoeld. De Heere kent degene die de zijne zijn. Maar als we de naam van Christus noemen en niet tegelijk afstaan van alle ongerechtigheid, maar in de zonde ons vermaak hebben, dan hebben we een dood geloof. Dat is wat Jacobus wil zeggen. Gods volk kan wel gedurig in de zonde vallen, want we struikelen dagelijks in velen, zegt een ander, zegt apostel Johannes. Maar ze hebben hun leven er niet meer in. Hoe komt dat? Omdat die oude mens gestorven is. En die oude mens die heeft zijn leven in de zonde. Maar niet die nieuwe mens meer. Die nieuwe mens in Christus die zondigt niet. Nee. Maar ja, die zonde dan. Paulus zegt, ik dan doe de zonde niet meer. Dat ken je niet meer, want die oude mens is met Christus gestorven. Die is aan het kruis genaald. Maar die zonde dan. Maar de zonde die in mij woont. Daar heb je nou dat lichaam der zondigen. Het lichaam der zondigen, der zonde. Hè, dat nog die stuiptrekkingen heeft van het lijk van die oude mens. Dat is het lichaam der zonde. Dan mag Gods volk tot de dood toe in verkeren in dat lichaam der zonde. In dat stoffelijke overschot van die oude mens. En de vruchten kent men de boom. Gods volk kan dus wel in de zonde vallen, maar ze hebben die oude mens der zonde afgelegd in het graf en door de dood van Christus. En ze leven in nieuwigheid des geestes en niet meer in oudheid der letter. Dus Jacobus leert dus niet dat goede werken noodzakelijk zijn om voor God te kunnen bestaan, want dat zou indruisen tegen de leer waarmee de kerk staat of valt. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. De leer van de toegerekende gerechtigheid van Christus door het geloof alleen. Jacobus leert niet in strijd met hetgeen Paulus leerde over de rechtvaardiging door het geloof. Want in het kader van de rechtvaardigmaking staat het geloof alleen, zonder de werk. Zonder de goede werken. Zonder de werken der wet. En ze worden zelfs niet door de liefde gerechtvaardigd. Alleen door het geloof. Maar dat wil niet zeggen dat het ware geloof zonder de liefde werkt. Maar de liefde doet niet mee in het stuk van de rechtvaardigmaking. Nee. De liefde waardoor het geloof werkt doet niet mee in het rechtvaardig zijn voor God. Het geloof, ja... Ik heb u vanmorgen al gezegd, dat geloof is niet mijn gerechtigheid voor God. Nee, dat is Christus. Dat is de gerechtigheid van Christus. Goed doet geen nut in dagen der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Het geloof is slechts een instrument waardoor wij de schenking van de rechtvaardige verklaring in ontvangst nemen. Dus een instrument van aanneming op grond van de schenking. Ook het geloof rechtvaardigt niet. Dat wordt in onze dagen veel geleerd, maar dat is absoluut ketters. Het geloof rechtvaardigt niet. Dat doet God. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet mijn geloof. Het geloof is een instrument van deelachtmaking. Het geloof is instrumentaal, maar niet de oorzaak van de rechtvaardigmaking. God rechtvaardigt niet op grond van ons geloof, maar op grond van zijn soeverein welbehagen in Christus. Maar het ware geloof is niet onvruchtbaar. Dat is niet onvruchtbaar. Aangezien de geest der heiligmaking de bewerker is van de werken der rechtvaardigheid in het leven van Gods kinderen. Dus zodra de zondaar wordt levend gemaakt en rechtvaardig verklaard, dan komt de Heilige Geest in die gerechtvaardigde zondaar wonen. Als de geest der heiligmaking om het geloof en de liefde die in het hart uitgestort is in beoefening te brengen. Zodat de gelovige de werken der rechtvaardigheid zal voortbrengen. Maar wel als een rank, niet als een geïsoleerde rank, maar als een ingeënte rank die in de ware wijnstok geplant is om vruchten te dragen van geloof en bekering. En wat is nu het onderscheid? Nou, Paulus leert voornamelijk wat de rechtvaardigmaking van het geloof is en wat het inhoudt. Maar Jacobus legt meer een toetssteen aan om het ware geloof van een dood geloof te onderscheiden. En dat is ook absoluut noodzakelijk. Het is Gods woord hoor. Ik heb het over Gods woord. Jacobus ontmaskert dus degene die wel het geloof op de lippen hebben als een papieren belijdenis, maar geen vruchten voortbrengen ter bekering waardig. En dat soort van geloof is een doodgeloof. En met een doodgeloof kunnen we niet zalig worden, kunnen we niet voor God verschijnen. En dat is wat Jacobus door de inspiratie des Geestes ons leert. Een geloof zonder de werk is een doodgeloof. En met een doodgeloof kunnen we niet voor God bestaan. De werken des geloofs, dat zijn de werken der rechtvaardigheid. Die bestaan niet uit het doen dat er werd, maar uit het ware geloof. Het ware geloof dat alle werken der rechtvaardigheid in zich heeft. Ja. Goede werken die vormen dus geen aanvulling op het ware geloof. De werken der rechtvaardigheid komen uit de boom voort, niet uit de tak. De takken die dragen vrucht, die uit de boom voortkomen. Ja, u kunt het als een soort leerrede beschouwen, want tegenwoordig willen ze allemaal pastoraal preken. Nee, we hebben u de leer van Christus te preken. We hebben het woord te preken. En het gaat hier over de leer. Kon er mocht het zijn in de toepassing des hart. Ja. De werken der rechtvaardigheid, dat is niet de rechtvaardigheid waarmee wij voor God kunnen bestaan. Ik heb dat vanmorgen ook uitgelegd. Dat moet zuiver onderscheiden worden. Er is tweeërlei rechtvaardigheid. Er is de rechtvaardigheid van Christus. En er is de rechtvaardigheid als vrucht van het geloof. Door de Heilige Geest bewerkt. Want als wij de rechtvaardigheid van Christus en de rechtvaardigheid als vrucht des Geestes met elkaar vermengen, dan wordt het fundament der zaligheid ondergraven. Dan is het een coöperatieverband. De mens en Christus, maar zo is het niet. Zo is het niet. Als we de rechtvaardigheid als vrucht des Geestes missen, dan staan. Kijk, Jacobus wil de zaak belichten van een andere kant. Die zet de schijnwerpers nou eens aan een andere kant. Hij zegt, als we de rechtvaardigheid als vrucht des Geestes missen, dan missen we ook het ware geloof. De werken der rechtvaardigheid moeten dus zuiver gezien worden als een werk des Geestes en niet als een product van het vrome vlees. Het is niet zo, wat ze in onze dagen leren, heel die regel des levens godsdienst, als je nou verlost denkt te zijn, als je nou het ware geloof denkt te bezitten, dan moet je er tegenaan. Dan moet je heiligmaking gaan uitwerken. Nou, dat is de grootste ketterij die je maar bedenken kan. Want dan is Christus niet meer de bewerker ervan, maar de mens. Maar zo is het niet. En dan zeggen ze ook, ja, dat moet je allemaal doen door genade. Oh ja. Oh ja. Het zijn allemaal werken des doods, mensen. Allemaal werken des doods. Maar als het een werk des geestes is in je leven, dan word je bewogen. Omdat God bewogen is in zichzelf. Je kan God niet bewegen. Je kan God niet in beweging krijgen. God is bewogen in zichzelf. En omdat God bewogen is in zichzelf, zal de Heilige Geest je leiden in al de waarheid. En daar is Christus de bewegende oorzaak van. Op grond van de rechtvaardige verklaring, op grond van de vergeving der zonde. En zo werd de Heilige Geest ook uitgestort op de Pinksterdag. Op grond van het volbrachte werk van Christus. En dat is ook zo in de toepassing van de zaligheid. De Heilige Geest komt pas in je wonen als je zonden vergeven zijn. Niet eerder hoor. Niet echt niet eerder hoor. Echt niet. Dus Gods gerechtvaardigde volk hoeft er niet tegenaan om de werken der rechtvaardigheid op te brengen. Want die benadering is volstrekt wettisch. Volstrekt wettisch. De werken des geloofs of de werken der rechtvaardigheid bestaan niet in een vleeselijke activiteit, nog door een vroomsoortige productiviteit, die men door genade tot stand meent te brengen. Want ik zou je wat zeggen, gemeente. Bidden Bijbel lezen, kerkbezoek, armen gedenken, zieken verzorgen, goed gedrag, vrome vlijt, zijn op zichzelf genomen louter werken der wet. Louter werken der wet. Neem Christus weg van de goede werken en je houdt een stinkende mestput over. Dat is nou de theologie van die regel des levens, mensen. Die nemen Christus, die gebruiken Christus voor als borg voor de verlossing. En als je goed die mensen onderzoekt, dan missen ze ook dat nog. Maar in de heiligmaking moet je tegenaan. Dan moet je tegenaan, doorgenade. En het is een ketterij van hier tot Rome. Ja, maar neem Christus weg van goede werken. Dan hou je stinkende mespet over een graf vol dorre doodsbeenderen, een wit gepleisterd graf vol van onreinigheid en dode werk. Laat Christus je heiligmaking zijn. Je ziet dat tekort. Zijt gij met het lam tevreden? Dat geldt niet alleen voor het stuk van de verlossing, maar ook voor het stuk der dankbaarheid. Zijt gij met het lam tevreden? Zijt gij tevreden met een biddende hoge priester en met een dankende hoge priester? Als Christus het nou voor mij is in de heiligmaking, wat moet ik dan nog doen? De mens denkt altijd maar dat hij nog wat moet doen. Al dat verdoemelijke doen. Maar in Christus. In hem. Zijt gij. Gods volk is. Die hoeft niet meer te worden. Die is. De werken der rechtvaardigheid komen voort uit de bron van alle goed. Uit het voorwerp des geloofs. Uit het woord onze Gods. Uit de geest der heiligmaking. En wat doet de Heilige Geest? Die neemt het uit Christus om het zijn kerk te verkondigen. De Heilige Geest heeft geen andere bron als Christus. Zijn woord. De werken der rechtvaardigheid zijn dus geen gevolg van de ijverige mens, maar van de ontfermende God. Want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Waar genade heerschappij voert, daar zijn de werken der rechtvaardigheid overvloedig aanwezig. Dat kan niet missen. God doet geen half werk. Zal ik je een Bijbels voorbeeld geven? Als de Heer Jezus bij de tempel staat met zijn discipelen, komt er zo'n arme weduwe. En die hoort heel de leeftocht in de schatkist. Ja. Dat mens dat beoefende de werken der rechtvaardigheid in en door het geloof. Die arme weduwe, bij die arme weduwe voerde de genade heerschappij. En daarom wierp ze haar ganse leeftocht in de schatkist. Haar ganse leeftocht. Omdat zij haar ganse bestaan in God had. Voor tijd en eeuwigheid beide. Als de liefde van Christus ons beheerst en de genade regeert, dan heb je geen rekenmachine meer nodig om je naaste te bedienen. Nee hoor. Want de ware liefde rekent niet en kijkt niet op een kruiwagen meer of minder. Daar roem je niet op honderdduizenden verspreide preken, zoals een Katwijkse tetsel propagandeert, want dat is juist een bewijs dat de genade niet regeert, maar het vrome vlees, om gezien te willen worden. Weet je wat het woord leert? Precies andersom. Een bekertje koud water. Ja, dat is hier te min zeker. Een bekertje koud water gegeven aan een discipel van Christus, in de naam van Christus. Dat rekent de Heere aan als een werk der rechtvaardigheid. Maar die honderdduizenden gepropagandeerde en gestolen preken, die komen met de eteleur in het half uur terecht, omdat het geen werk van God is. Zo werkt God niet. Christus zegt, die u ontvangt, die ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam des rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardige ontvangen. En nou komt de toetssteen. En zo wie van één van deze kleine te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water in de naam eens discipels. Voorwaar, zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Wat is nou een beker die koud water? Ja, daar kijkt God naar. Daar kijkt God naar. Ja. Het zit in een enkele knik. In een gezindheid. In een enkel oogmerk. God kijkt niet naar al die vrachtwagens oud papier. God kijkt niet naar die trailers vol met wasmachines richting het Oostblok. Daar kijkt God niet naar. Dat je God kunt dienen met een vrachtwagen wasmachines? Denk je dat? Of met een scheepslading preken? Denk je dat? Nou, dan ben je toch wel in de vergissing. Christus heeft het niet over vrachtwagens vol preken, maar over een beker die koud water. God rekent niet met aantallen, zoals de etalerende godsdienst doet, maar met de enkeling. Want één man aan God, dat is de meerderheid. En dan gaat het hier voornamelijk over de werken der rechtvaardigheid, maar die bestaat niet in aantallen. Die bestaat niet in kwantiteit, maar in kwaliteit. Namelijk in liefde, in geloof en in waarheid. En Jacobus noemt een concreet voorbeeld, had hij al gedaan. Hij noemt er nog een ter illustratie van hetgeen hij gezegd en bedoeld heeft, of bedoeld te zeggen. Vers 15. Indien nu een broeder of een zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheid des lichaams, wat nuttigheid is dat, zegt hij. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, en dan gaat hij het concretiseren op het geloof. Alzo ook het geloof, indien het te werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Dus als je zegt een christen te zijn en je zegt het geloof te hebben, en je bent op de hoogte van het feit dat er een broeder of zuster gebrek leidt, en je zou over de zulke alle zegeningen uitspreken die je maar bedenken kan, zonder hen te voorzien van het nodige, dan ben je een verdoemde hypocriet. Met een dood geloof. Dan heb je niet het ware geloof. Dan ben je een vrek die elk ogenblik kan stikken in de wortel van alle kwaad. De geldgierigheid, de hebzucht, de zelfliefde. De zelfliefde van eigen naam, meneer. Dan ben je je naaste niet tot nut met al je honderdduizenden preken, maar tot last. Omdat het niet uit God geboren is. Kijk, al die zogenaamde evangelische drukmachines, daar kijkt God niet naar. Hij kijkt naar je oogmerk, hij kijkt of het voortkomt uit de drijving des geestes. Hij kijkt of het voortkomt, want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt Christus, die zal uitgerukt worden in het vuur geworpen. Maar heren, al die mooie titels dan, werp ze weg en gooi ze in het vuur. Ja, God handelt heel anders als dat de mens van nature denkt. God kent al die ijver niet gebruiken. Daar werkt God niet door. Hij werkt alleen maar door zijn lieve geest. En dan verwekt die mannetjes uit het stof. Die hun pretentie iets te zijn verloren hebben in de dood van Christus. En dat zijn hele zwakke mensjes. John Knox was een heel zwak mannetje. Maar Christus had hem gesteld als een pilaar in Gods tempel. En hij deed de hel sidderen. Hij deed de hel op zijn grondvesten schudden. Net als Luther. John Knox. Ik heb er vanmiddag eens wat citaten van opgeschreven. Van John Knox. Dat is misschien wel. Nou, ik zeg niet dat het aardig is, want zo aardig was die man niet. Toen stond hij daar voor die koningin, Maria. En weet je wat die koningin zei? Denkt u, zei de koningin, dat onderdanen die de macht hebben hun vorsten moeten weerstaan? Toen zei John Knox, Hij zegt tot die koningin, als vorsten hun grenzen overschrijden, mevrouw, dan mag men ongetwijfeld hen wederstaan, zelfs met geweld. Dat zegt John Knox. John Knox was geen pacifist. Huh? Zoals dokter W.J. Oppenhoff wel is. Weet je wat dokter Oppenhoff beweert? Dat christenen nooit geen geweld gebruiken. Dat is een leugen. Dat is een zware leugen. Dat is een ongestelde leugen. Die noemt zich nou hersteld en vormd. Weet je wat John Knox zegt? Als vorsten hun grenzen overschrijden, mevrouw, dan moet men hen ongetwijfeld weerstaan, zelfs met geweld. Als dat noodzakelijk mocht zijn. Kijk maar naar de Waldenzen. Die hebben tot de laatste kogel gestreden. Weet je waarom? Omdat ze niet konden handelen en veinzen met aanneming des persoons. Konden ze niet. Konden ze niet. Ze konden de waarheid niet prijsgeven om een schotel linzenmoes. Konden ze niet. Konden ze niet. Ja. Nog eens wat. Nog eens wat van John Knox. John Knox tegen een Dominicaanse pater. Ja, wat is een moeilijke naam. Arburgkil, doet er niet toe. Toen deze hem trachtte te overbluffen met het gezag van de Romeinse kerk, namelijk dat de kerk geen bevoegdheid had om te handelen tegen de uitdrukkelijke voorschriften van de Heilige Schrift, die de eredienst bindt aan de goddelijke wetten, toen zegt die pater, Arburgkil, die zegt tegen John Knox, als dat zo is, dan laat u ons geen kerk overhouden, zegt hij. Hij zegt, er moet alles eraan. Weet je wat John Knox antwoordde? Hij zegt, jawel, zegt hij, ja. Hij zegt, zo erg is het nou ook weer niet, zegt hij. Hij zegt, jawel hoor. Hij zegt, want David schrijft over de vergadering der boosdoeners. Hij zegt, nou, die kerk mag even mijn hebben, zegt hij. Die blijft erover. De vergadering der boosdoeners. Daar. Kijk, dat waren onze vaderen. Hè? Dat waren de dienstknechten des Allerhoogste Gods. Dat hoef je ze niet achteraan te roepen. Want dan hadden ze ook, net als Paulus, hè, toen die vrouw van de duivel bezeten. Deze zijn knechten des Allerhoogste Gods. Toen zegt Paulus, duivel, ik gebied je in de naam des Heren, vaar uit die vrouw. Die lieten zich niet verafgoden. Dus daar heb je nou eens iets wat een dienstknecht van God durft te zeggen. Dat is geen durf hoor. Want in de liefde is geen vrees. Dan kun je het in onze dagen, aan toetsen, dat ze die goddeloze vorstin niet aanpakken. Omdat ze geen liefde hebben. Omdat ze verachtelijk zijn in de genade op zijn best gesproken. Ja. Dus als je zegt een christen te zijn en je zegt het geloof te hebben, je bent op de hoogte van het feit dat er een broeder of zuster gebrek leidt. En je zou met alle zegeningen zegenen, gaat heen en wordt warm. Dan heb je niet het ware geloof. Dan ben je je naaste niet tot nut, maar tot last. Ja. Kijk, er zijn in onze dagen van die zegenaars die de mond vol hebben over de liefde. Maar zal ik iets wat vertellen? De liefde die spreekt niet, de liefde doet. Ja. Christus zegt niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn hemelse vader. En wat is nou de wil van God doen? Dat is niet de wet doen door de werken. Want dat is de zonde doen. Dat heb ik u een zondag tevoren gepreekt. De wet doen is de zonde doen. Ja. Of iets verstaat, dat scheelt me dan ook niks. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan zit. Weet je wat preken is? Preken is verkondigen. Dat is niet zozeer bij uiten te treuren uitleggen hoe het zit. Er zijn van die knopen ontrafelaars. En die willen in onze dagen de knopen ontrafelen. Nou, daar is alleen de Heilige Geest toe in staat. We hebben het woord te preken. En God zal wel ontrafelen. God zal wel ontrafelen. Ja. De wil van God doen is niet de wet doen door de werken. Want dat is de zonde doen. De wil van God doen is in Christus geloven. Bediend worden uit de voorbeden van Christus. En gedreven worden door zo'n liefde. Dan ga je niet schermen. Dan ga je niet schermen met woorden. Dan ga je niet schermen met de liefde. Dan ga je niet schermen met een christelijke vlag. Maar dan word je daadwerkelijk door de liefde van Christus gedreven. Ja, moet alweer stoppen. En wat is dat door de liefde van Christus gedreven worden? Welke vrucht baart dat? Dat resulteert in het dragen van elkaars lasten. In het verheerlijken van de Heer. Wie roemt, roemen in de Heer. Maar dat gaat gepaard met het dragen van elkaars lasten. Daar heb je de vervullende wet. God liefhebben boven alles. Daar heb je de wet van Christus. Want als de werken ontbreken, de werken der rechtvaardigheid, dan kan er geen sprake zijn van een waar geloof. Dan is er niet alleen sprake van een doodgeloof, maar dan is de persoon zelf dood. Hij is dood in zonde en misdaad. Ja, dan staan we voor het 18e vers, maar dat zullen we dan maar voor de volgende keer houden, als de Heer het geeft. Hebt u het verstaan, gemeente, wat er gepredikt is deze dag? Indien iemand zegt het geloof te hebben en de werken niet heeft, is bij zichzelf dood, zegt de apostel. En dat is een toetssteen. Jacobus zegt niet in tegenspraak met hetgeen Paulus leert. Hij zegt niet dat je door de werken zalig kan worden. Dan heb je het verkeerd verstaan. Want de rechtvaardigheid des geloofs is zonder de werken der wet. En zelfs zonder de werken der rechtvaardigheid. Maar het blijft niet zonder de werken der rechtvaardigheid. De vrucht blijft niet uit. Maar je kan niet met de vrucht voor God verschijnen. Je kan alleen maar met de gerechtigheid van Christus voor God verschijnen. Heb je dat verstaan, gemeente? Maar die in Christus zijn ingeplant door een waarzaligmakend geloof. En die zijn vrijgesproken van schuld en straf op grond van de gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid van Christus. Die blijven niet onvruchtbaar. Daar staat Christus borg voor. Want het geloof is door de liefde werkende. U zegt, dan neem ik de liefde ter hand en dan ga ik aan het werk. Dan heb je het ook weer niet verstaan. Want zonder de aandrijving des Heilige Geestes kan de liefde niet werken. Kan het geloof niet werken. Dan heb je het geloof wel. En Christus zegt, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. Maar we hebben de Heilige Geest nodig om het geloof in de beoefening te brengen. En om het geloof door de liefde te laten werken. Want daar is een kind van God niet toe in staat. Gods kind heeft geen macht over het geloof. Gods kind heeft geen macht over de liefde. Want dat blijven gaven van God. En die gaven van God kan er alleen werkzaam gemaakt worden door de invloeden van de Heilige Geest. Door de geest der heiligmaking. En die dan door de geest Gods geleid worden. Daar heb je het. Die zijn kinderen Gods. Dus heiligmaking en het beoefenen van de werken der rechtvaardigheid, dat is een zuiver werk des geestes. En als je daar zelf een vinger in hebt, dan stinkt het aan alle kanten. Dan moet je je eigen zaakjes gaan etaleren. Dan moet je je eigen zaakjes overeind houden. Maar dat is daar een bewijs dat je niet vanuit de bron van alle goed leeft. Want als je uit de bron van alle goed leeft, dan ben je als een frisse boom geplant aan een waterbeet. Het is zo eenvoudig, mensen. Daar zorgt de Heer voor. Daar zorgt de Heer zorg voor alles. Dan zeg je, hetgeen wij gedaan hebben, dat hebben we slechts gedaan als een onnutte dienstknecht. En wat is een onnutte dienstknecht? Verdient een onnutte dienstknecht loon? Nee, er verdient er maar één loon. En dat is Christus. Maar dan gaat hij ook wat van dat loon uitdelen. Wat hij verdiend heeft. En dat gaat u op je rekening zetten. De gerechtigheid, die volmaakte gerechtigheid. Waarmee wij voor God kunnen bestaan. En die ook, dat is ook een vruchtbaar makende gerechtigheid door Gods Heilige Geest. En hoe komt het dan dat Gods volk maar zo'n arme Lazarus leven leidt? Die alleen maar, Heman, zo'n doodbrakend kind van God. Ken je Heman? Is het een vriend van je? Die doodbrakende Heman. Zeg maar wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij bent. Ja. En weet je wat Gods volk dan gaat uitroepen? Laat me in de handen des Heren vallen. Want ik ben een groot beest bij God. En de barmhartigheden der goddelozen zijn vreemd. Zijn vreed. Ja. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Amen. Lieve Heren, uw woord is zo rijk en wij zijn zo arm. Doch rijk in u. Want gij zijt onze rijkdom. Er is niks buiten u wat rijkdom verschaft. Dat is allemaal armoede. Maar in Christus Jezus zijn we de rijkste mensen ter wereld. Want bij u is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Zowel geestelijk als voor het tijdelijke leven. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten nog zijn zaad zoekende brood. O lieve Heere, mag gij dit woord in ons hart heiligen. Dat dierbare woord, waardoor we zalig kunnen worden. En waardoor gij zielen zalig maakt door het woord van Christus uit zijn mond gesproken. Lieve Heere, wees ons nabij als we weer van hier gaan. Zegen degene die hier niet aanwezig konden zijn. Mocht gij ze trekken met koorden van liefde. Mocht gij ze de zonde ordentelijk voor ogen stellen. En mochten ze voor u vallen met het hoofd op het blok. Want dan valt genade vrij. Gedenk ons, bescherm ons en bewaar ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. We hebben de tussenzang vergeten. Dat is niet erg, hè. Laten we zingen van de 72e psalm. En daarvan het vierde zangvers. Rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers uit de 72e psalm. Rechtvaardige zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Tot aan des Gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.